U mag deze morgen met mij openslaan in Colossenzen 1. Dat is een mooie brief van Paulus. Colossenzen 1. Vanaf vers 19 tot en met 23. Dit is een serie preken over de kernwoorden van het evangelie. Twee maanden geleden heb ik gesproken over rechtvaardiging door geloof. In december over volkomen vergeving. En vandaag gaat het over het woordje verzoening, volkomen verzoening. Wat betekent dat nou? Wat is nou verzoening? Soms weten we dingen met ons verstand en we weten het niet met ons hart. En daarvoor zien we ook dat Paulus altijd bidt om inzicht te krijgen in het geheimenis van het evangelie. Want ik ben ervan overtuigd dat als we werkelijk het evangelie zouden pakken in ons hart, dan zouden we allemaal uit ons dak gaan. Van vreugde, van blijdschap, van zekerheid, van het heil van God. Maar die weg van het hoofd naar het hart is nogal een lange weg. En gelukkig hebben we de Heilige Geest gekregen om het van het hoofd in het hart te krijgen. Dat het muntje kan vallen. Dus ik hoop ook deze morgen dat er veel muntjes zullen vallen. Colossenzen 1, vers 19. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, door Jezus Christus, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, alle dingen opnieuw met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans opnieuw verzoend in het lichaam zijns vleeses, door de dood, om u heilig en onberispelijk voor zich te stellen. Indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie wat u gehoord hebt en dat verkondigd is in de hele schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Het gaat vooral om deze tekst dat het de ganse volheid, de drie eenheid van God is, heeft woning gemaakt in Jezus Christus. En door Jezus Christus heeft God vrede gemaakt door zijn bloed. En heeft hij alle dingen opnieuw met zich verzoend. Vrede gemaakt. En alle vijandschap een einde gebracht. De Heer Jezus heeft dat werk volbracht op het kruis van Golgotha. En weet u, dat is iets wat volbracht is. En als wij iets nodig hebben van onze God en Vader, van de Heer Jezus, is het altijd een gave. Is het nooit iets waar voorwaarden aan verbonden zijn, want de voorwaarden zijn volbracht. Het is een gave, het is volbracht. Maar het is wel zo dat we moeten leren, wat Paulus hier ook zegt, in het geloof te blijven, in geloof te ontvangen en het toe te passen in ons leven. Maar u hoeft u nooit af te vragen, als er vijandschap is tussen u en uw vrouw bijvoorbeeld, of God daar verzoening in wil brengen. Want God wil dat altijd. Altijd verzoening brengen in wat voor terrein van uw leven, want dat is zijn wil, het is volbracht, het is een cadeau, het is een cadeau, hij legt het neer voor u. En hij kijkt uit de hemel of we er wat mee doen. Maar we kunnen nooit chaggeren. We kunnen nooit een compromisje sluiten met God. Wouter Bos en Balkenende leefden in vijandschap een beetje voor de verkiezingen en zelfs na de verkiezingen. En nu gaan ze natuurlijk samen in een regering en dan verzoenen ze zich met elkaar. En die verzoening is altijd op basis van compromis. Nou, God sluit nooit een compromis met ons. Helemaal nooit. God zegt, je mag het aanvaarden of niet aanvaarden. Maar God gaat niet zeggen, ach, je bent zo'n lieve jongen. Die zonde is niet zo erg in je leven. God is niet de God van compromis. Hij buigt onze knieën niet voor ons. Al wast hij onze voeten. Maar als wij bij hem komen, moeten we hem ontvangen. En we kunnen niet chaggeren met hem. We kunnen geen compromis sluiten. We moeten onze knieën buigen en zeggen, Heer Jezus, u heeft gelijk, u bent Heer. En ik ontvang het uit genade. Dat is heel belangrijk. We zien hier ook in deze tekst dat God alle dingen met zich verzoend heeft. Dus God heeft niets buitengesloten, zowel in de aarde als in de hemel. En we gaan ook zien in deze preek, wat zijn die alle dingen? Waar hebben we nou verzoening in nodig? Het is heel belangrijk ook om niet alleen te leven in de vergeving van uw zonden. Dat is heel belangrijk omdat die zonden vergeven zijn, dat is zo. Maar verzoening gaat veel dieper dan vergeving alleen. En het is heel belangrijk hoe je met verzoening omgaat, hoe u vrucht zal dragen in de toekomst. Want als er dingen zijn in uw leven waar u niet vrede mee vindt, geen verzoening in vindt, ook dingen van uw verleden, het is niet goed verwerkt, zal het altijd een belemmering zijn om God te dienen in de toekomst. U bent vergeven, u bent een kind van God, maar er zijn nog zoveel harde kluiten in uw leven, zoveel dingen waar niet vrede in is, waar geen harmonie in is. En als Gods liefde daar niet in kan komen, zal dat u blijven belemmeren om de levende God te dienen. En daarom is de boodschap van verzoening zo belangrijk, dat het door kan dringen. Ik las vanmorgen deze psalm ook, dat God het land bezoekt en doorvochtigt zijn kluiten. Soms zijn de dingen zo hard in een leven. En wat nodig is, is de constante zachte regen van de Heilige Geest, opdat het zacht wordt en opdat het bewerkbare grond wordt waar God zaad in kan zaaien. Maar soms zijn er zulke kluiten kunnen er zijn in ons leven en soms ook wel buiten onze schuld, hoor, maar die zijn er. En God wil daar verzoening in brengen. Hij wil daar iets dieps in doen. Vergeving heeft dus te maken met schuld. En die schuld is betaald door het offer van de Heer Jezus. Verzoening heeft te maken met het vinden van vrede met God. Vinden van vrede met jezelf, met je naaste, met je verleden, met wie jij bent. Verzoening gaat veel dieper. Toen de Heer Jezus op was gestaan uit de dood en de apostelen zo in verwarring waren, het eerste wat de Heer Jezus zei was vrede, shalom. Verzoening brengt shalom terug in je leven. Shalom betekent niet alleen vrede, shalom betekent ook welzijn, betekent herstel van harmonie. En wat we zien in de Bijbel is dat de harmonie is volkomen verstoord door de zondeval. En dat was niet alleen maar verstoring naar God toe. Als u kijkt in de hof en Adam en Eva zondigen daar, zien we dat daar een algehele verstoring is van harmonie, van shalom. Er is geen shalom meer. Want er is niet alleen maar vijandschap tussen God en de mens gekomen, of verstoring gekomen, laten we het zo zeggen. Terwijl God toch in zijn liefde de mens zocht. Maar de mens zei, ik ben bevreesd. Er was in zijn hart, was er vijandschap gekomen door de zonde naar God toe. Er was geen shalom meer. Waar eerst harmonie was, was er nu angst voor God. Maar ook ze keken elkaar aan en ze zagen, we zijn naakt. Er kwam ook verstoring van harmonie tussen Adam en Eva. We zien dat de verstoring komt in het hart van de mens. Ik ben bevreesd. Ook in het hart zelf kan verstoring zijn van harmonie. En Gods boodschap is verzoening. Er kwam verstoring tussen de mens onderling. Kaïn doodde Abel. Vijandschap. Verstoring van harmonie. En met de duivel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, zei de Heere God. En er kwam een strijd tussen de duivel. Maar het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. En dat is gebeurd op Golgotha. Amen. Maar er was ook verstoring in de natuur. Ook daar was de harmonie verstoord. Voor de zondeval lag het lam bij de leeuw. En later als de Heer Jezus terugkomt in het duizendjarige rijk, zal de lam weer bij het leeuw liggen. Maar ook de natuur is verstoord. De Heere God zei, de aardbodem is om uwentwil vervloekt. En zo zie je dat er ook een vloek komt in de natuur. En ook daar harmonie, verzoening nodig is. En dat zal ook gebeuren. Van het volbrachte werk van het kruis zal er ook eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Nou, we gaan dat een beetje verder ontplooien in deze prediking. Eerst even naar het Oude Testament. Als in het Oude Testament wordt gesproken over zoenoffer, dan doelt dat er ook op dat er dus vijandschap is tussen God en de mens. En dat is vanwege de zonde. In het Oude Testament staat er dan ook dat er een bloedoffer nodig is om die verzoening uit te werken in een leven. Want de ziel van het vlees is in het bloed, staat er. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. En zo zien we in het Oude Testament al dat er dus een slachtoffer nodig was, een plaatsvervanger om in onze plaats te sterven. Opdat er weer een stukje vrede kon zijn tussen God en de mens. Maar toch was deze verzoening in het Oude Testament ten dele. Dat zie je ook in het woord wat in het Hebreeuws gebruikt wordt. In het Oude Testament wordt er het woordje kafar gebruikt en dat betekent bedekken. In het Oude Testament was het enige wat er kon gebeuren, was eigenlijk bepaalde schuld en zonde bedekken, omdat er een soort tijdelijke verzoening zou zijn. De Bijbel zegt dat ook in Hebreeën 10 vers 4, dat het bloed van offers van dieren kan onmogelijk menselijke zonde wegnemen. Een dier was alleen maar tijdelijk, was profetisch. God zei daarmee, ik bedek het even, maar eens zal het lam komen wat de zonde der wereld wegneemt. En daarvoor zien we in het Oude Testament, het kon het nooit wegnemen, het kon alleen maar bedekken. En God heeft dat gedaan gewoon met oog op eens het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En daarvoor zie je ook in Romeinen 3 vers 25 tot 26 staan. Daar legt Paulus dat ook duidelijk uit, dat het in het Oude Testament iets tijdelijks was, alleen een bedekking was. En dat iedereen, ook de heiligen van het Oude Testament, zelfs Mozes en Abraham, hebben uiteindelijk Christus nodig om werkelijk van zonde vrij te komen. Om werkelijk dat het weggenomen kan worden. Ook de oud-testamentische gelovigen. Het dierlijke offer is nooit voldoende. Ieder heeft het lam van God nodig. En daarom is er ook voor het Joodse volk en de gemeente niet een andere weg dan het lam van God. Voor ieder mens is er alleen het lam van God. Wat uiteindelijk echt kan wegnemen, kan reinigen. Paulus zegt daar in Romeinen 3 vers 25. Hem, Christus heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Het krachtige bloed van Jezus. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonde die tevoren, dus in het Oude Testament, onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. God heeft het maar laten lopen een beetje in het Oude Testament. Alleen tijdelijk kon het bedekt worden, maar eens zou het lam van God komen dat de zonde de wereld wegnam. En daarom hebben ook al deze mensen uiteindelijk, kunnen ze niet zonder Christus tot volmaaktheid komen. Ieder zal zijn knieën moeten buigen voor de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die het echt weg kan nemen. In het Nieuwe Testament zien we dan ook een verschil. Als je de woorden leest in het Nieuwe Testament, zien we dat er een aantal keren wel het woordje bedekken wordt gebruikt. Maar meestal wordt er een ander woord gebruikt. In het Grieks het woordje katalasso. En dat betekent veel meer dan alleen maar bedekken. Als de Bijbel zegt bijvoorbeeld dat in Romeinen 5 vers 10... Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Nou, hier wordt een ander woord gebruikt, een woordje katalasso, en dat betekent in wezen volkomen veranderen. Het betekent terugbrengen tot de vroegere staat van harmonie. Dus het is niet alleen maar bedekken, zand erover. En dat is wat we vaak natuurlijk ook doen met diepe pijn in ons leven. Of er zijn dingen in je leven waar je diep voor schaamt. Het liefst bedek je het, druk je het weg. Maar dat is geen oplossing. Je kan het heel lang wegstoppen, maar het komt altijd weer terug. Maar het bloed van de Heer Jezus kan zo diep gaan, kan zo'n diepe verzoening brengen, dat je totaal verandert. Dat diepste wat je weg wil stoppen, als God daarbij kan komen door de kracht van de Heilige Geest, dan komt daar weer harmonie. Dan wordt het hersteld tot harmonie. En dat woord gaat veel dieper. En daarom zien we ook dat het Oude Testament is vaak iets oppervlakkigs, maar in het Nieuwe Testament kan het zo diep gaan. We worden een nieuwe schepping in Christus. Het is een hele diepe verandering van ons leven. Het is dus niet alleen maar zomaar zand erover. Ik denk er even niet aan, ik zal je verdragen. Dat was in het Oude Testament, zegt God eigenlijk met verzoening. Ik zal je verdragen totdat Christus komt. Maar in het Nieuwe Testament verdraagt God ons niet alleen. Hij zegt we zullen vrienden worden. Je wordt mijn kind. Je wordt erfgenaam. Ik zal je totaal veranderen. Ik maak alle dingen nieuw. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het is allemaal nieuw geworden. Maar het is wel zo dat deze dingen toegepast moeten worden. Het is niet automatismes. Vaak moet je bepaalde terreinen van je leven, is het belangrijk dat de Heilige Geest diep dat door kan werken en je ook diep kan veranderen erin. En dat is niet vaak van de ene dag op de andere dag. Maar de Heilige Geest als het ware, die neemt de verzoening van het kruis, wat een cadeau is, en die past het toe in ons leven. En dan vaak zijn er terreinen in een leven waar constant een diep werk van de Heilige Geest moet zijn. Waar je de Heilige Geest in moet uitnodigen. Omdat je ook die verzoening daadwerkelijk beleeft. Dat het iets wordt waardoor je verandert. Waardoor je ineens merkt, er is harmonie. Er is vrede. Ik kan het weer aan. Het is herstelling tot het zoonschap. Nou, wat zijn nou de terreinen van het leven waar God wil dat daar verzoening in komt? Het is het hele terrein van het leven wil God dat verzoening komt. In de eerste instantie is het natuurlijk dat je verzoend bent met God. Als je deze morgen hier bent en je ervaart geen vrede met God, geen harmonie met God, dan wil de Heer Jezus bij je aankloppen deze morgen en zeggen, laat je met God verzoenen, ik heb ervoor betaald. Dan mag je vandaag met God verzoend worden. Je mag vandaag weer vrede vinden. En harmonie vinden. En weten, hij is niet God die veraf staat. Hij is een vader die van mij houdt. Hij houdt van mij. Hij zal voor mij zorgen. En dat er weer vreugde komt in je omgang met God. Je ziet dat de Heer Jezus altijd dat zocht. Als je dan kijkt naar zo'n verhaal van Zacchaeus bijvoorbeeld in Lucas 19... Je kent dat verhaal wel, deze oppertollenaar. Hij was een hoofd van de belasting, om het zo te zeggen. Maar hij was enorm gehaat. Want ten eerste was het een Romein. En de Joden konden wel op de Romeinen spugen. Ze waren de vijanden van Gods volk. En deze man die zich al gehaat wist door het volk, werd nog meer gehaat omdat hij ook nog eens een keer niet al te eerlijk was. En geld achterover drukte. Dus deze man had helemaal nergens recht op. Die had duidelijk in zijn leven een stuk afwijzing. En je ziet het ook dat als hij de Heer Jezus wil zien, dat hij niet door de scharen heen kan komen. Ik denk niet alleen dat hij dat niet kon, maar dat de mensen hem ook goed tegenhielden, want ze hielden niet van hem. Maar Zacchaeus die klom in een boom en de Heer Jezus komt daar langs en dan zegt de Heer Jezus, Zacchaeus, kom snel naar beneden, want vandaag wil ik in je huis verblijven. Wat een liefde. Deze man die eigenlijk zich zo afgewezen voelde, die zo'n onvrede had in zijn hart, die een keer wilde zien wie Jezus was, Jezus zag hem. En er is geen veroordeling in zijn woorden, want Jezus ziet hem niet als een onreine, als een heiden, als een vijand. Hij ziet hem niet als iemand die oneerlijk is, maar hij noemt hem bij zijn naam. Hoe wist Jezus dat? Nou, door de Heilige Geest natuurlijk. Maar die naam van Zacchaeus betekent zuiver. En Jezus zei tegen Zacchaeus, zuiver! Nou, hij was helemaal niet zuiver. Maar in wezen spreekt Jezus profetische woorden. En dat doet verzoening. Als de Heer Jezus komt in verzoening naar jou toe, kan je nog zo onwaardig voelen. Kan je nog zo voelen afgewezen te zijn. Nog zo'n onvrede in je hart hebben. Maar God spreekt jou aan op wat je zal zijn in Christus. Hij zegt, je bent een zoon van God. Je bent een kind van God. Je bent uitverkoren door mij. En de Heer spreekt altijd scheppende woorden. Om een mens te herstellen tot zijn oorspronkelijke doel. En dat is verzoening. Herstellen tot harmonie. Herstellen tot wie jij werkelijk bent. En dat gaat heel diep. Ik denk dat we daar ons leven voor nodig hebben. Maar God wil dat doen. Die wil dieper gaan. Omdat jij de kleur mag zijn die God in jou heeft gelegd. Het persoon mag zijn zoals God jou heeft gemaakt. Zacchaeus. Je bent misschien wel onrein, maar ik zie je zuiver. Want ik weet wat ik ga doen. Jezus wist wat hij ging doen. En als Jezus je deze morgen roept, dan weet hij wat hij gaat doen. En Jezus bouwt helemaal niet op jouw werk voor hem. Jezus bouwt op zijn werk voor jou. Hij weet wat hij gaat doen. Het werk wat hij begint te doen, dat maakt hij af in je leven. Ook met Petrus zien we dat zo mooi, dat Petrus die zo'n wroeging had, die volkomen verstoord was in zijn hart, onvrede had, aan werd geklaagd en dacht van, houdt Jezus nog wel van mij? En we zien dat na de opstanding dat de Heer Jezus apart aan Petrus verschijnt en gewoon een babbeltje met hem heeft. Want waar Jezus komt, brengt hij verzoening, brengt hij vrede, brengt hij harmonie. Wat ook belangrijk is, dat je verzoend bent met je bestaan. Wat bedoel ik daarmee? Zoveel mensen, door afwijzing, door hun verleden, voelen zich niet gewild. En misschien is het zo dat je ouders je niet gewild hebben. En misschien door zelfhaat en zelfafwijzing wil je jezelf niet. Maar God wil jou. God wil jou. God heeft je gewild. Het feit dat je bestaat is omdat God zegt, ik heb jou gewild. En zelfs als je zegt, ja maar ik ken die God helemaal niet, dan nog zit je hier deze morgen. En wil ik je zeggen, God heeft jou gewild. God heeft jouw leven gegeven en hij heeft je uitverkoren. En het moment dat je daar amen op zegt, dat je zegt, dat wil ik ook, dan zal je merken dat ook die liefde van God in je leven zal komen, dat je kan komen tot verzoening met je bestaan. Dat je weet, ja, ik wil mezelf ook. Dat zeggen is niet egoïsme. Dat zeggen is hem eren. Omdat God jou gewild heeft. De Bijbel zegt dat hij je heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat je heilig en onberispelijk zou zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij je tevoren toe bestemd om als een kind van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. De vreugde van zijn wil. God vindt een vreugde in dat jij bestaat. En het doet een pijn als we dat daar niet op vertrouwen. En dat zie je ook met ouders, ook als kinderen gaan geloven dat de ouders niet meer van hen houden, kan het veel pijn doen in de harten van ouders. Maar God wijst niet af. God heeft zijn zoon gegeven, omdat jij weer zou ervaren, ik ben gewild en God heeft een bestemming en een plan voor mijn leven. God wil ook dat er verzoening komt in je verleden. Ieder mens heeft een verleden. En toch zie je dat heel veel dingen van het verleden, ook al is dat 10, 20, 30 jaar geleden, als daar de aanraking van God niet in is geweest, en je bent verzoend daarmee, dat dat op blijft spelen. Dat het je blijft belemmeren. Maar God wil dat jij heel diep verzoend bent met wat er gebeurd is. Hoe zou Petrus ooit God kunnen dienen en uiteindelijk in de handelingen durven zeggen, jullie hebben hem verloochend, als hij niet verzoend was met het feit dat hij de Heer had verloochend? Dan zou je toch nooit meer in je hoofd halen om tegen anderen te zeggen, je hebt hun verloochend. En Petrus doet dat. En waarom kon hij dat? Omdat hij diep verzoend was. Hij wist zich vergeven. Hij wist, Jezus is met mij. Er was weer harmonie gekomen. Ook al was er nog zo'n pijn misschien van, maar er was harmonie gekomen. En dat maakte dat hij kon functioneren. En daarom is het ook als er pijnpunten zijn in je leven, als je terugkijkt naar je leven en je merkt, daar wil ik niet meer aan denken, ga daar juist eens een tijdje voor bidden. Vraag nou juist eens dat de Heilige Geest daarin komt en daar emmers vol liefde in giet. En verzoening in giet. Dat je terug kan kijken en kan zeggen, wat ik ook heb meegemaakt, alle dingen werken mede ten goede voor degene die hem lief hebben. En zelfs mijn bittere heil is tot lijden geworden, zegt Hiskia. Want alles wat u heeft meegemaakt, als het komt in de handen van de doorboorde handen van de Heer Jezus, zal hij alles gebruiken ter goede. En zult u juist daarmee, zult u een bron van zegen zijn, juist door uw zwakheden heen. Dat is een geheim in God. Maar het is wel belangrijk vrede te vinden, ook met je familie. Als u nou terugkijkt of u kijkt naar uw familie en u ziet een andere oom Pietje, oom Piet. En dan denkt van, oh je oom Piet, bel hem nou eens op. Doe nou eens wat met verzoening. Echt waar, maak het nou eens goed. Want elke keer als u terugkijkt of u kijkt naar uw familie en u wordt boos op iemand, is daar een harde plek. Is daar een belemmering. Als u terugkijkt naar uw ouders, hoe moeilijk ook. Zoek naar verzoening. En soms gaan daar wel jaren overheen. Maar God wil verzoening brengen. God wil dat er uiteindelijk, dat je als je terugkijkt, of als je naar familie kijkt, of als je naar een oom kijkt, of naar je vrouw kijkt, dat je denkt, er is verzoening, er is liefde, er is vrede, er is harmonie. Weet u, die staat van verzoening is heel erg belangrijk. Want alleen door die staat van verzoening, zoals ik het noem, die staat van harmonie, maakt dat u ook efficiënter God kan dienen. En God wil daar een diep werk in doen. Ook met verzoend met je geslacht. En misschien klinkt dat gek om daar wat van te zeggen. Maar er zijn mensen die zijn helemaal niet blij vrouw te zijn. En er zijn mensen die niet blij zijn man te zijn. En die bokken daartegen, die worstelen daartegen. En dat maakt dat ze nooit kunnen functioneren. Als je man bent, moet je op een gegeven moment zeggen, dank u wel vader dat ik man ben en ik zal ten volle man zijn. Ik ben verzoend met mijn geslacht. Ik ben verzoend dat ik man ben. En ik wil volledig man zijn in Jezus Christus. En dat geldt ook voor de vrouw. Het is zeer belangrijk dat de vrouw haar vrouw zijn omarmt en zegt, ik ben dankbaar vrouw te zijn en ik zal ten volle vrouw van God zijn. En heel de wereld keert dat om. En de duivel kan er enorm mee aan de haal. Omdat het moment dat wij niet aanvaarden wie we diep in wezen zijn, hoe God ons heeft gemaakt, zal u niet kunnen functioneren. Als de vrouw gaat proberen als man te functioneren, loopt het altijd vast. Als de man gaat proberen als vrouw te functioneren, loopt het vast. Als een olifant gaat proberen als een muis te functioneren, gaat dat niet goed. Dat gaat niet goed. En u kunt erom lachen, maar ik heb dat vaak meegemaakt, ook in pastoraat, mensen die zo worstelen met hun geslacht. En dat niet kunnen aanvaarden. En het is zo belangrijk dat daar verzoening in komt, want God heeft alles gemaakt naar zijn aard. Een olifant moet olifant zijn, en een muis moet muis zijn, en een kat kat, en een hond een hond. En zo moeten we ook, in die zin moet je leren te functioneren naar je aard. En dat God wil daar verzoening in brengen, heel diep. En dat geldt ook voor heel het terrein van de seksualiteit. Er kan ook zo ongelooflijk veel verstoring in zijn. En je wordt constant, is daar geen harmonie. Je wordt aangevallen door lust. Er zijn pornogedachten, je hebt misschien homofiele gevoelens. Dingen waar de verstoring in is. En als er één terrein is dat we eigenlijk nooit in het koninkrijk brengen, wat heel vaak niet in het koninkrijk wordt gebracht onder kinderen van God, is dat terrein. We houden dat terrein in het terrein van de schaamte. Oh, dat is iets wat niet mag van God. Dat is iets wat in de duisternis moet blijven. Maar ook dat terrein wil God nemen uit de macht der duisternis. En hij wil hele terrein van de seksualiteit plaatsen in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In wie verlossing is. En ik noem dat verzoende seksualiteit. God wil daar met verzoening in komen. Dat daar een stuk harmonie in komt. Niet alleen dat je, juist als je aan wordt gevallen door lust of verkeerde gedachten, dat je denkt, ah, dat terrein wil ik niet, want ik wil heilig zijn voor God. Nee, dat het verkeerde eruit weggaat, de lust en de verkeerde dingen, dat God dat verzoent, maar dat je wel het terrein van je seksualiteit kan omarmen zoals God het bedoeld heeft. Je kan dat niet wegstampen. God wil daar verzoening, harmonie in brengen. En dat is heel belangrijk. En daarvoor zie je dat de duivel in deze wereld zo erop gespinst is, juist dat terrein te verstoren. Want als dat constante verstoring is, dan zou je merken dat je kan zo aangevallen worden dat je niet kan functioneren. En God wil daar heel diep verzoening in brengen. Daarvoor zegt die tekst ook dat hij alle dingen verzoend heeft. Ook dat terrein. Opdat je vreugde en vrijheid kan vinden daarin. En kan zeggen, want dit is iets wat u mij heeft gegeven, wat mooi is. En er is harmonie, er is shalom ingekomen. En zo wil God in alle terreinen van uw leven shalom brengen. Harmonie brengen, welzijn brengen. En dat is wat de Heer Jezus komen brengen. Shalom door zijn bloed. Het bloed van zijn kruis. Een ander punt is, ben je verzoend met wie je bent, met hoe je eruit ziet? Vooral zusters hebben daar last van. Ja, mannen ook wel hoor. Maar toch is dat heel belangrijk. Had ik maar een andere stem, had ik maar een kleinere neus, had ik maar geen flaporen, had ik maar bruin haar, had ik maar wat meer haar, was ik maar dunner, had ik maar een ander uiterlijk. Maar ook daar wil God verzoening in brengen. Want zolang u blijft vechten tegen wat u niet mooi vindt in uzelf, is daar spanning, is daar geen harmonie. Nou bedoel ik dat niet egoïstisch, van ik ben de mooiste ter wereld. Dat zou hoogmoed zijn, maar er moet wel aanvaarding zijn. Want God zegt tegen u, je bent schoon in mijn ogen. Nou, dat vind ik helemaal niet. Had u me niet een kleinere neus kunnen geven? Waarom heb ik die stomme bril op? Hey, u kunt wel vechten tegen uzelf, maar zolang u vecht tegen wie u bent, tegen uw figuur, is er geen harmonie. En daarvoor zie je dat. Daarvoor zie je dat David in die zin voor de spiegel gaat staan en dat hij zegt van: ik loof u, Heer mijn God, omdat ik gans wonderbaar ben gemaakt. En als je daar zo mee worstelt, moet je op een voor God gewoon eens elke dag voor de spiegel gaan staan en zeggen: dank u wel, Vader, dat u mij gans wonderbaar hebt gemaakt. Want zelfs dingen waarvan je denkt, dat is een handicap voor mij, juist die handicaps kunnen bronnen worden, een grond worden van kracht, waar Gods kracht zich in kan openbaren. Romeinen 9 vers 20, daar spreekt de Heilige Geest de mens aan. Wie ben jij, o mens? Wie ben jij dat je God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen: waarom hebt u me zo gemaakt? Waarom hebt u me zo gemaakt, Heer? Waarom hebt u me niet anders gemaakt, zonder die zwakheden? Waarom hebt u me niet anders gemaakt, Heer? Want ik heb liever een kleine neus, ik heb liever niet zulke flaporen. Maar wie zegt dat flaporen niet mooi zijn? Ja, maar God heeft je zo gemaakt. Wie ben jij als geboetseerde te zeggen: waarom hebt u me zo gemaakt? Ik wil mij afsluiten met een mooi getuigenis. Ik wil daar ook wat foto's laten zien. Nee. Dat is Ed. Het gaat altijd mis met mij, volgens mij. Maar dat bedoel ik dus helemaal niet. Het is echt een heel mooie getuigenis. Het gaat over een zekere Nick Fujik. Dat is een jongen die is in Australië geboren, een Australische jongen. En zijn ouders waren voorganger van de gemeente, gelovige mensen, biddende mensen. En ze waren zo blij, een jong echtpaar, wat hun eerstgeborene kreeg. Daar ben je toch blij? Alles ging goed in de zwangerschap. Ze hadden geen echo laten maken, dat hoefde niet, want alles was goed. Het ging prima, de gemeente had gebeden, ze waren zo blij. Het voorgangers echtpaar zou een zoon krijgen, een eerstgeborene. Heel de gemeente blij. En op de dag van de geboorte was in het ziekenhuis, werd hun kind geboren. En toen het kind geboren werd, begonnen spontaan alle verpleegsters te huilen. De vader die erbij was, hij zegt dat later zelf, werd helemaal groen. En moest snel weglopen, omdat hij zo in een shock was dat hij haast over moest geven. Want hun kind werd geboren zonder armen en benen, alleen een romp met een hoofd. En heb je gebeden, dan ben je God aan dienen en dan krijg je een eerstgeborene zonder benen en zonder armen. Hij had alleen een klein stompje met een paar teentjes aan zijn romp en verder niets. Een hoofd en een romp. Een enorme shock voor deze ouders. Deze ouders zijn ook jarenlang eigenlijk in een shock geweest. Van: hoe kan dat nou? U bent een God van liefde. We bidden voor het volmaakte en we krijgen een kind zonder armen en benen. Hoe kunt u daar een bedoeling mee hebben? Hoe kan dat nou? Die ouders hebben een tijd lang dat moeten verwerken. En ze hadden eerst gedacht, misschien sterft hij wel, dat kind. Want hoe kan hij functioneren zonder armen en benen? Maar hij bleek kerngezond te zijn, een kerngezonde jongen. Ook nog eens een keer. Dus ze moesten onder ogen zien, hoe gaan we met dat kind om? En deze jongen groeide op. En op een gegeven moment, waar allemaal strijd was er omheen. Want hij mocht ook niet naar een gewone school in Australië. Ook al was hij heel intelligent, hij mocht niet naar een gewone school. En die moeder is tot in het gerechtshof is ze gaan strijden dat het kind toch naar een gewone school kon. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Hij is naar school gegaan, deze jongen. En altijd liep hij aan tegen de spot. Want altijd kijken mensen naar je. Altijd moet je er doorheen dat je er anders uitziet. Dat je geen armen en benen hebt. Dat mensen je belachelijk vinden. Toen hij 8 of 9 jaar was, heeft hij er ook een diepe crisis over gehad. Dat hij zei: ik wil liever dood. Want hij hoorde uiteindelijk ook als kind van de liefde van God. En zei hij van: maar God, als u dan van mij houdt, waarom hebt u me zo gemaakt? Waarom heeft u me zo gemaakt? Wat kunt u nou met mij? Ik kan niks. En dat gaf hem heel veel strijd. Dat hij ook op jonge leeftijd al eigenlijk niet meer wilde leven. Later op 12-jarige leeftijd heeft hij weer zo'n crisis gehad. Dat hij uiteindelijk zei van: ja, maar Heer, als u liefde bent, ik wil zo niet leven. Ik kan niet functioneren. Wat kan ik nou voor zegen zijn om me heen? Mensen wijzen alleen maar. Ik moet overal bij geholpen worden. Ik kan eigenlijk niets. Maar toen begon de Heer tot hem te spreken. Toen zei God, van waarvoor zou je nou eens niet danken voor die liefdevolle ouders die je hebt? Waarom begin je niet te danken voor dat kleine stompje, die twee tenen die je als stompje aan je romp hebt? Waarom ga je niet danken dat je mij kent als vader? Ik zal alle dingen laten medewerken ten goede voor degene die mij lief hebben. Hij is dat gaan geloven, in vertrouwen, in geloof. Hij is zelfs gaan studeren. Op een video zie je ook hoe hij op een gegeven moment dat kleine stompje zelfs voor een computer heel snel kan typen. Hij is boekhouding gaan studeren en zo. Maar op een gegeven moment werd hij 18 jaar en toen zei hij, ik geloof dat God mij roept om prediker te zijn. Maar heel veel geliefde kinderen van God zeiden, ja dat kan je toch niet maken. Je kan toch niet een romp zetten op een tafel en dat laten prediken. Dat ziet er toch niet uit. Maar zo spreken mensen, dat kan toch niet. Je moet toch zo'n mooi pak als Dick Pieterman aan hebben en zo. Dat kan toch niet zomaar met een romp, dan kan je geen eens een pak aandoen. Maar hij heeft geloof gehad. Hij zei van nee Heer, ik geloof dat ik prediker zal zijn en ik wil prediker zijn. Hij heeft zijn hart daarop gezet, hij is gaan bidden. En met alles wat in hem is, heeft hij ook geprobeerd om zelfstandig te worden. En je ziet daar op een video ook van dat hij een beetje rondhompelt en dat hij eigenlijk met zijn mond en dat teentje alles kan. Heel bijzonder. En God is zo gaan werken door dit leven heen. Hij is nou geloof ik 22 jaar, maar op zijn 20ste al begon hij te spreken. En dat zie je vaak op een video, dan zie je dat hij wordt gedragen zo. En dan wordt die romp op een tafel gezet en dan huppelt hij een beetje heen en weer. Maar het gekke is, er is zo'n zalving op deze jongen, dat als je dat een minuut ziet, zie je helemaal niet meer dat die armen geen armen en benen meer heeft. Maar hij is zo verzoend met hoe hij is. Hij is zo tot een punt gekomen dat hij God kon gaan danken en verzoening kon vinden van oké, zelfs zonder armen en benen zal ik u dienen. Hij heeft ook nog een periode gehad dat hij dacht van God gaat een wonder doen. Hij gaat me armen en benen geven. En daar werd hij ook in teleurgesteld. Totdat hij kwam tot totale verzoening. Tot totale aanvaarding. Oké, Heere God, zonder armen en benen, ik zal een bron van zegen zijn voor de wereld. En weet u, binnen een jaar is deze jongen, heeft God hem verhoogd. Hè? Hij spreekt op heel veel universiteiten in Amerika. Hij heeft in Afrika heeft hij gewoon 150 dorpen van water voorzien en zo. Hij had heel veel geld binnen daardoor. En het bijzondere is dat als mensen hem voor het eerst zien, dan zijn ze gechoqueerd. En dan denken ze, oh, zonder armen en benen. Dan hebben ze die shockhouding. En dan hoeft hij maar één woord te spreken vaak. En in liefde de mensen aan te kijken en ze beginnen te huilen. Ze worden overtuigd door de Heilige Geest van hun vooroordelen. En voor hun bekrompen denken. Dus God heeft juist zijn niet armen en benen, alleen zijn romp gebruikt juist om de wijze te beschamen. Om ons eigen wijsheid te beschamen. Dat wij zeggen, ja, een prediker kan niet zonder armen en benen. En als deze jongen spreekt, zie je gewoon de Heilige Geest op een bijzonder krachtige wijze werken. En juist op universiteiten, juist mensen die super intelligent zijn, worden gewoon totaal gechoqueerd en overtuigd door de Heilige Geest. Niet door het verstand, maar omdat ze iets zien wat ze niet kunnen verklaren. En wat ik bedoel is dit. Kijk, uw handicaps kunnen u vreselijk bitter maken. U kunt daar u op dood staren en zeggen, oké, ik heb die handicap en daarvoor zal ik God niet dienen. Maar u kunt ook zeggen, met mijn handicap zal ik God dienen. Want in mijn zwakheid zal God zijn kracht volbrengen. En we hebben zoveel excuses. Ik kan niet goed praten. Ik heb dat niet, ik heb dit niet. En altijd brengen we maar bij God wat we niet hebben. Terwijl we God vergeten te danken wat we wel hebben. En deze jongen had iets van God gekregen, een bepaalde zalving. En hij kon spreken en hij was intelligent. En hij is een bron van zegen geworden, echt optomelijk voor de wereld. Hij is 22 jaar pas, bijzonder. Ik wil u wat foto's laten zien, een paar. Om daarmee af te sluiten. Hier ziet u rechts, Nick, hè, zonder armen en benen. Bijzonder, hè? Kijk maar naar dat gezicht. Hij heeft echt een enorme uitstraling. De volgende foto maar. En zo spreekt hij. Hebben ze een soort podiumpje waar hij op spreekt. Ik heb een video gezien. Daar slaat hij de Bijbel open en zo. Zo met dat kleine teentje heel snel. Je kan alles vinden in de Bijbel. Heel bijzonder. Nog één foto even. Dan spreekt hij op een universiteit. Echt voor duizenden mensen. En waarom ik dat vertel is dat dit is een voorbeeld van verzoening. En we kunnen vaak ons zo dood kijken op wat we niet kunnen. Maar juist dat niet kunnen, kan voor God in zijn handen een enorme kracht worden. Laten we bidden. Dat alle dingen in u verzoend zijn. Zelfs dingen die we niet leuk vinden in ons leven, die pijn zijn, die we misschien haten. Heer, als het in uw handen komt, dan kunt u alle dingen laten medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Ook deze Nick, Heer, zonder armen en benen. Dank u wel dat hij dat niet heeft gebruikt als een excuus om u niet te dienen. Maar juist heeft gezegd, met of zonder benen zal ik hem dienen. En ik wil u bidden, Heer, dat u ons ook helpt, Heer, om niet altijd maar met excuses bij u te komen. Ik kan niet spreken, ik heb dit niet, ik kan dat niet. Heer, wilt u dat vergeven, Heer? En wilt u ons helpen om gewoon verzoend te zijn met hoe u ons heeft gemaakt. Met ook wat er is gebeurd. Dat we mogen zijn in u. Ik bid dat er heel veel shalom en vrede zal zijn. Dat niemand zal zeggen, omdat dat er is in mijn leven zal ik u niet dienen. Maar ieder zal zeggen, Heer, hier ben ik. Want u zoekt geen bekwaamheid. U zoekt beschikbaarheid. En u heeft dat gevonden in deze Nick, Heer. Gewoon beschikbaarheid, zonder armen en benen. Maar u gebruikt hem voor duizenden. En zo kunt u ieder van ons gebruiken, Heer, op zijn of haar plaats. Ik wil u bidden, Heer, dat u ieder van ons helpt niet alleen u de goede dingen van ons leven te geven, maar ook de dingen die we eigenlijk niet aanvaarden. Waar pijn omheen is, die we diep wegdrukken. Of ontevredenheid met lichaam of met een handicap. Ik wil u bidden dat ieder ook tot die overgave kan komen, om gewoon te zeggen, Heer, ik ben beschikbaar. Met of zonder handicap. Want dat zoekt u, Heer. U heeft toch niks aan onze bekwaamheid. U kunt alleen wat doen in zwakke mensen. Die weten het zonder u niet te kunnen. Mensen die zeggen, Heer, ik ben eigenlijk zo onbekwaam. Maar dank u wel dat u dan zegt, dat wist ik al lang. Maar ik geef je mijn bekwaamheid. Ik geef je mijn genade. Want mijn kracht zal zich pas ten volle openbaren in jouw zwakheid. En juist waar je zo schreeuwt, ik kan het niet, ik kan het niet. Dat is u genoeg. Juist van die dingen waarin je ervaart, er is een doorn in mijn vlees. Zo'n pijn in mijn leven, er is een doorn in mijn vlees. Zegt God, mijn genade is je genoeg. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Als we nog in gebed blijven, wil ik nog gewoon een gelegenheid geven om een moment gewoon voor God te gaan staan. Hij blijft gewoon in gebed. Als je deze morgen zegt van ja, ik herken dat gewoon. Er zijn ook dingen in mijn leven die heb ik altijd gebruikt als excuus. Altijd gezegd, Heer, ik heb die handicap, ik heb dat, daarom zal ik u niet dienen. Maar God wil dat u dat overgeeft aan hem. En dat u juist zegt, oké, met mijn zwakheid zal ik u dienen. Misschien zijn er nog terreinen in uw leven dat u zegt, ja, daar is geen verzoening in gekomen. Er is nog geen harmonie in wie u bent. Misschien op het terrein van seksualiteit. Misschien op het terrein van uw familie. Misschien in uw huwelijk. Maar God wil dat aanraken. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus aan het kruis heeft hij de vijandschap gedood. En als u vijandschap ervaart in een relatie of in uzelf of in uw hart, dan mag u die vijandschap mag u brengen bij het kruis. Want aan het kruis heeft hij de vijandschap gedood. Maar dat kunt u vaak zelf niet, want u hebt die vijandschap nog. Maar als u het brengt bij de Heer en zegt, Heer, u hebt in mijn vijandschap. Misschien vijandschap in een huwelijk. Dan zegt u, Heer, dank u wel dat u het gedood heeft aan het kruis. En dat u vrede heeft vrijgezet. Dat er weer harmonie zal komen. Bid en u zal gegeven worden. Want soms is het zo dat als u niet voor bepaalde dingen bidt, kom je niet verder. Maar op het moment dat je zegt, Heer, het is zo en ik ga ervoor bidden, dan gaat God werken. En dat is een geheim van gebed. Als wij bidden, werkt God. Hoeft u niet te doen, maar als u bidt, werkt God. Als u zegt van ja, ik wil graag iets aan God geven, mag u gaan staan. En gewoon door te gaan staan, kunt u het aan God geven. Kunt u zeggen, dit terrein van mijn leven, Heer, ik breng het bij het kruis. U heeft de vijandschap gedood. U wil diepere shalom geven. Ik wil vandaag uw verzoening aanvaarden om het ook toe te gaan passen in mijn leven. Om daaraan te gaan werken. En misschien moet u naar mensen toestappen en zeggen, we hebben geen vrede met elkaar. Laten we bidden, laten we het goed maken, praat het uit. Dat op alle terreinen van uw leven verzoening kan gaan stromen. Want God, hij heeft alles verzoend. Maar hij wil door de Heilige Geest dat het werkelijkheid wordt. Laten we een moment bidden. Misschien kunt u me nabidden. Heer Jezus, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u alle dingen verzoend heeft. Dank u wel dat u de vijandschap heeft gedood. En ik breng u dit terrein van mijn leven, wat u kent. En breng het maar in een stil gebed bij het kruis. Dat punt waar je zo'n onvrede over ervaart, waar geen harmonie is. Ook diepe zelfafwijzing. Er zijn mensen die hebben zo'n zelfhaat. Ze haten zichzelf. Breng het bij hem.